onze hulp is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit de eerste psalm, het derde vers. Dat u vindt opgetekend in de profetie van Jeremia en daarvan het tweede hoofdstuk. Ik noem u Jeremia 2.
En dat geen woord dat u tot mij zeggende, ga en roep voor de oren van Jeruzalem zeggende, zo zegt de Heer. Ik gedenk aan al daar heb je mezelf. Daar leef je weer ontrouw, toen gij mij navolgden in de woestijn. Al uw vertrouwen verworven, zodat ze daarmee is. Niet zo te zijn.
Laat ons nu verootmoedigen voor het aangezicht des Heren en hem om zijn hulp smeken. Heere, onze God, wij buigen ons neder onder het gericht van uw heilig woord. Uw woord is de waarheid en wij hebben allen tegen u overtreden. Want u zegt het ook van ons, heb ik u niet geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouwzaam? Hoe zijt ge me dan nu geworden als heel beranken van een vreemde wijnstok? Trek ons tot u, Heere, en laat ons uw erbarmen mogen ervaren, opdat we ook anderen tot ontferming mochten zijn, opdat we ieder op de plaats waar u ons gesteld hebt, iets van dat heerlijk licht van uw genade zouden doen schijnen, in de duisternis van deze ondergaande dieren, en wat een zouten zout in de maatschappij waar gij ons gesteld hebt, ja in zonderheid in het midden van uw gemeente, nog vruchtbaar gesteld mochten worden. Maar gedenk niet alleen aan degene die u kent, die gereed hebt toegeroepen, in voeten gezet op de smalle weg die naar het leven leidt, maar ontferm u zich ook over al degenen die nog vervreemd zijn van uw genade, die nog in eigen wegen wandelen, die onbekeerd van hart zonder God en Christus het alles beslissend eindgericht naderen. Heere, ontferm u over de zulken die geen medelijden hebben met zichzelf, die de ernst van het leven niet inzien, die de zekerheid van de dood niet hartelijk gelooft, die de gewisheid van het toekomend oordeel niet op het hart te dragen, opdat vanavond de pijl van uw woord hun hart doorboren mocht en ze tot zichzelf zouden komen om rekenschap te geven van hun levensdaad die ze onder zon geleefd hebben voor uw heilige aangezicht, opdat het kwam in zelen had tot een waarachtige boetvaardigheid, tot een nederzinken aan uw voet, tot een smeken om genade, om alle redenen die we tegen u hebben, en we hebben er vele, om die prijs te geven onder de kracht van uw eeuwig woord, om al onze bewindselen en onze bedekselen weg te werpen, om onze gerechtigheden te verzaken die niets anders zijn dan een bedekking voor onze zonde, en om te komen als mensen die zonder gerechtigheid, die zonder waarde, die zonder uw genade ooit of immer meer zich te hebben waardig gemaakt, zich aan u betrouwen, die zich aan u overgeven met een volkomen hart, om op genade te leunen, om een sterkte te vinden alleen in uw beloftenis, om door die andere zijde, door uw Heer Jezus, zalig te worden. Ach, laat daartoe ook vanavond uw prediking gezegend worden. Gereid door in het midden van de dieren. En gij belooft uw koninklijke heerschappij niet te zullen voleinden. Dan, nadat gij het koninkrijk den Vader hebt overgegeven, waarin God zal zijn alles en in alles. Heere, bekommer u ook over onze kinderen, onze jongens en onze meisjes. Leer ze hun jeugdig hart aan u geven en hun leven in uw dienst besteden. Doe ze zien de zekerheid der zaligheid die is door uw genade in het leven van al degenen die u hebben lief gekregen, opdat ze hun boelen zouden verlaten, de wereld met alles wat erin is, en zich zouden scharen aan de zijde van degenen die u zoeken en die naar u vragen, opdat ze in hun jonge hart dat levende water zouden mogen smaken, waarvan u gezegd hebt die ervan drinkt, die zal tot in eeuwigheid niet meer dorsten. In het lachen van de wereld is nog smak. De genietend zonde laten onze ziel zo leeg, maar bij u Heer is de levensbron, en uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Bij u is vrede, bij u is zaligheid. Ge zijt een rok om in te wonen. Zij zijn hoog vertrek al degenen die benauwdheid tot u de toevlucht neemt. Heere, ge hoort het gebed der ellendigen. Laat de kindertjes u vrezen, daar u het beloofde, dat hun het koninkrijk der hemelen is. Wil hun hartje tot uw dienst bereiden. Geef dat aan hun schepper in hun jeugd mochten gedenken, waar u uw beloften aan verpand hebt, en ze zullen me vinden. Heere, gedenk u ook aan al degenen die met ons naar deze plaats niet konden opkomen. Gedenk u ze die in ziekte en in zwakheid, die in ouderdom en in ellende ten neder liggen, die pijn lijdt, die in smarte ten neder liggen in het ziekenhuis, maar ook thuis, lieve heren, die aan de rand van de dood zijn, wil u ze met uw gunst omringen. Laat uw toezeggingen hun hart mogen vermaken. Matig u de pijn. Verlicht hun ziel ook om op u te zien, die aan het eind der baan de kroon der overwinning gereed houdt voor al degenen die de goede strijd wettig gestreden hebben, sterk ze door het geloof en die vervreemd zijn van de kennis van uw genade. Heere, doe ze dan in de weg van kruis en druk bekennen dat de Heere God is, opdat de slagen mochten leiden tot verootmoediging en de eer van uw naam erin verhoogd werden, en de zaligheid der ziel erin bevorderd werden. Heere, zo zou u het kwade goed kunnen maken. U zou de smaadheid en de ellende kunnen afwenden, de Satan kunnen schelden, de zonde vergeet. En in het midden der ellende lof bereiden voor de ellendigen. Gedenkt u aan allen die in rouw en moeite en eenzaamheid hun weg gaan. Sterk u in de strijd des levens en staat aan hun zijde. Wil u met ons land en volk zijn. Het erbarmen met ons vaderland, o God. Waar de nationale schuld wegzinkt, o Heere. Bouw uw kerk gelijk u het gedaan hebt van oude tijden af. Wil u het woede des Satans instromen en met kracht uw rijk doen doorbreken in deze dagen. Gedenk aan uw knechten, zegen, allen die lust hebben om de naam van Jezus Christus aan deze volken bekend te maken. Ja, wil uw koninkrijk ook uitbreiden tot aan de einde van de aarde. En ook op de zendingsveld uw hulp en gunst betoon. Soms onder moeilijke omstandigheid, onder moedbenemende omstandigheden, toch uw waarheid vervullen, dat uw lof tot aan de einde der aarde gezongen zal worden. Heere, gedenk ook uw dienstknecht. Laat hem ook in deze uren uw hulp mogen smaken. En wil u ook zijn hart toebereiden om het woord der waarheid op zuivere toon te doen horen. Opdat velen zich gereed zouden maken tot de strijd. En opdat de strijders niet moedeloos zouden nederzitten. Maar het oog zouden vestigen op hem. Die in zijn rechtvaardigheid in allen dagen toont. Maar die het oog van de hemel toeroept. Al zo lief. Heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Niet geloven, eeuwig verderven. Maar in u geloven, niet verderven. Doe ons dan heden kiezen wie we dienen zou. Dat we het niet zouden uitstellen, want we weten de dag van onze dood niet. Heere, laat uw roepstem gezegend zijn. Door de kracht van uw heilige geest. Wil onze noden in heerlijkheid vervullen en ons voeden. In de naam van de Heer Jezus Christus. En ons al onze zonden vergeven. Om uw verbondswil. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 143. Het tweede, zesde en zevende vers. Thank you.
mensen, wij willen vanavond het woord van God bedienen naar aanleiding van zondag 4 van onze Heidelbergse catechismus. De vragen 19 en 11. Vraag 9 vraagt, doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van een eis wat hij niet doen kan? Dan wordt dat nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? En het antwoord zegt nee, hij, geen zin. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeborene en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegeris die niet blijft, in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet, om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat is ons, welke tegen de allerhoogste majesteit God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Deze vierde zondagsafdeling is een drievoudige poging om de welverdiende straf te ontgaan. In de eerste plaats wijst de mens op zijn onvermogen. In de tweede plaats hoopt hij dat God de zonde maar ongestraft zal laten. En in de derde plaats beroept hij zich ten onrechte op Gods barmhartigheid. Dus deze vierde zondag laat ons zien een drievoudige poging van de mens om de straf, de welverdiende straf, te ontgaan. Hij wijst ten eerste op zijn onvermogen. En in vraag 10 hoopt hij dat God de zonde ongestraft zal laten. In de 11e vraag doet hij een laatste poging en hij beroept zich ten onrechte op Gods barmhartigheid. Doet dan God de mens geen onrecht, dat hij in zijn wet van een eis wat hij niet doet kan? Waar het toch niet is, verliest de keizer zijn recht. Als je iets toch niet kan, kan niemand het toch van je eisen? Ja, dat zou wel zo zijn, indien ons niet kunnen niet onze schuld was. Indien we slachtoffers geworden waren van Gods regering, van Gods bestuur. Maar zo is het niet. De mens is niet door het rode stoplicht van God weggereden, omdat de remmen niet deugden, maar moedwillig, geheel vrijwillig, waar die God halfteken zag, is hij doorgegaan. Opzettelijk, volmaakt geschapen, heilig en goed, heeft die Gods wil genereerd en hij doorgaat. En als hij dan door God wordt aangehaald, door God wordt gearresteerd, om zijn overtreding, om zijn misdaad, kan hij dan zeggen, ja maar, kon ik het helpen? U kan toch van mij niet eisen dat ik halt hield voor uw heilige wet, dat ik met diep ontzag me boog voor uw goddelijke rechtsregel? Dan zal de Heer zeggen, ik had u bekwaam gemaakt om een wet te doen. Ik had u het vermogen gegeven om mij aan te hangen met uw ganse ziel. Maar gij hebt u moedwillig van deze gaven bedroog.
We moeten er goed aan denken. Zonde is opstand tegen God. Zonde is geen zwakheid, maar zonde is opstand. Opstand ribben is moedwillig verzet tegen God. Zonde is ordeverstoring. Zonde is openlijk, moedwillig, opzettelijk. Gods wil, Gods wet, Gods woord negeren. En nu komt de vloek. De vloek vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat was het stopteken. Dat was Gods stopteken aan de mens te geven. Als hij hier doorging, de vloek zou hem kunnen. Dat wist hij. Dat wist hij. Hij had een volmaakte kennis. Ook van Gods straf. Ook van Gods recht. Ook van Gods toren die komen zou over de zon. Een volmaakte kennis. Maar hij heeft toch de zonde gepleegd. En hij heeft zich moedwillig onder deze vloek gesteld. En wie huivert er niet? Ja, liever, wie huivert er wel? Denk eens in, wanneer een mens die u ernstig neemt, u vervloeken zal, die met een plechtige eed u en uw leven vervloeken zal, ge zou huiveren. Stel, indien vader of moeder u aan het sterfbed riep, en ze zouden met stervende lippen u vervloeken, het zou u als een loge last uw ganse leven opgelegd zijn. U zou huiveren al de dagen van uw leven, wanneer u aan het sterfbed van zulke vader, van zulke moeder, gestaan hebt en daarom denkt. Maar nu heeft de eeuwige God, de schepper van de einde der aarde, de formeerder van ons alle leven, die heeft op een plechtige wijze van de hemel zijn vloek uitgeroepen over al degenen die ook maar in het minst van zijn geboden afwijken. En wie huivert het? Wie voelt deze vloek als een ondraaglijke last? Wie smeekt om genade en om ontferming, om ontheffing van dit eeuwige vonnis des doods, geveld over elk mens die in de wereld komt, naar Gods rechtvaardig oordeel, met een eeuwige vloek? O, hoe hard is toch ons hart, hoe ontstellend hard is toch ons hart, dat ze niet meer beven, niet meer vrezen, niet meer sidderen voor God. Indien we de ernst van zijn woord in ons hart zouden bevinden, we zouden nooit meer kunnen lachen en we zouden nimmer meer vrede op de aarde kunnen vinden, zodat we ontheffing, vrijspraak, vergeving van deze vloek, van onze zonde en dus opheffing van deze vloek van God hadden ontvangen. En als het niet zo is, als toch ons leven nog rustig en rustig doorgaat, dan is dat niet omdat het niet zo erg is met die vloek. En dan is het niet omdat God iets van dat woord heeft afgedaan. Maar dan ligt dat in de hardheid van ons verdorven. Dan ligt dat in de blindheid van onze ogen. En in de doofheid van onze oren. Ach, dan mogen terecht gezegd worden. Er is geen ongelukkige schepsel op de wereld, op de ganse wereld, dan een onbekeerd mens. Een onbekeerd mens. Geen ongelukkige schepsel. Omdat hij onder die vreselijke vloek leeft. Die God plechtig over hem heeft uitgesproken. En niet zit. De mens. Dit is ook een deel van het oordeel. Denk. Liggende onder de vloek. Horende het oordeel dat God onrechtvaardig is. De mens blijft tegenwerpingen maken tegen God, tegen de openbaring van zijn woord. De onderwijzer heeft deze drie tegenwerpingen uit ons hart gegrepen. En indien we eerlijk mogen handelen met onze ziel,
We zullen er nog meer in ons hart vinden. Hij noemt slechts deze drie. Die hoop tegenwerpingen die in ons aller leven tegen God zijn. In de eerste plaats zegt hij, doet God de mens geen onrecht. Oh nee, zegt hij, nee, natuurlijk niet. God doet de mens geen onrecht, want hij is de rechtvaardige rechter. Ja, stilheid. Het gaat hier niet om woorden. Het gaat hier niet om een rechtzinnige belijdenis. Want het zou kunnen zijn dat u de eerste was die zegt, nee, God is rechtvaardig, hij doet geen onrecht. Maar dat, wanneer het op de praktijk aankomt, u de eerste bent om God van onrecht te beschuldigen. En komt tenslotte toch maar op de praktijk aan. Het komt toch op ons hart aan. Want de Heere biedt het hart aan. Zoals we in ons hart zijn, zo zijn we voor God. Onze lippen kunnen veel zeggen, maar God ziet het hart aan. En wij, mensen die over het algemeen zo op ons recht staan, die huiveren wanneer het recht gekrenkt wordt, ook in het maatschappelijk leven. Wij huiveren, wij zoeken onze rechten, wij willen dat ieder recht gedaan wordt. Wij vrezen wanneer rechters het recht niet meer handhaven, hier op de wereld al. Denk maar eens in. Wanneer in de kranten lezen dat welgestelde jonge mannen een vriend doden, al is het dan dat ze daarbij niet het opzet gehad hebben. En deze jongens die toch hoogst roekeloos en onvoorzichtig met het leven van een vriend zijn omgesprongen tot enkele duizenden gulden boeten veroordeeld worden. Terwijl dan een ander die misschien wat geld wegneemt tot jaren gevangenisstraf veroordeeld wordt, veroordeeld. Dan sidderen we, dan huiveren we, dan voelen we onszelf onrecht aangedaan. Dan zeggen we, dat is geen recht. Hier struikelt het recht op de straat. Ten opzichte van onszelf, dan zijn we nog veel nauwer in het zoeken van ons recht. Dan weten we precies hoe ver die ander gaan mag. Dan weten we precies wat hij ons zeggen mag of niet zeggen mag. Want wij hebben toch onze rechten en wij hebben toch ons eergevoel. Bij de mens die het aanstaat. Maar als God dan om zijn recht komt, dan schijnen we allemaal debiel te zijn. Dan weten we ineens niet wat God bedoelt. Dan zeggen we God om zijn recht. Wat bedoelt hij? Wat is dan het recht van God? Wel, dit is onzonder dat ge God zult liefhebben. Met geheel uw verstand en met geheel uw wil, met al uw krachten, met uw ganse leven, naar ziel en lichaam. En wie bekommert zich om dat recht van God? Wie doorziet het dat hij elke dag God het zijn onthoudt? Ja, het gebeurt nogal eens dat men bij een sterfbed komt. En dan hoort men het nogal eens. Vooral ook van mensen die buiten de openbaring van het evangelie geleefd hebben. Och ja, ik heb toch niemand onrecht aangedaan. Vorige week nog zo'n geval. Sterfbed van een man die zijn hele leven gezwoegd heeft in deze wereld. Nooit zich bekommerd heeft met de dingen van Gods koninkrijk. Hoe gaat het met u? Ach ja, zegt die dominee. Ik heb alle mensen goed gedaan in mijn leven. Ik heb altijd hard gewerkt voor mijn vrouw. Ik heb mijn zaak opgebouwd op wat het nu is en wat moet een mens niet. Ik heb mijn hele leven voor iedereen goed geweest. En ik geloof best dat het goed met me afgelopen. Daar heb ik. We hebben voor alle mensen ons best gedaan. Voor onze vrouw, voor onze kinderen, niet in het minst voor onszelf. Maar dat we God zijn recht onthouden hebben, wie bekommert zich daarop? Dat we niet geluisterd hebben naar de stem des Heeren. Dat we Gods gebod hebben overtreden. Dat we God ons lief hebben geroofd. Wie bekommert zich daarop? En zie, daar komt God op. God komt om zijn recht. Zijn recht. Daar komt hij op. Daar heeft hij recht op. Wat is het recht? Wat God op ons heeft, dat is dat we hem zullen lief hebben. Met ons ganse leven. Naar ziel en lichaam. Dat eist God van. En mag hij dat eisen? Mag een vader en de moeder van hun kind eisen dat ze vader en moeder lief hebben? Zou het niet een ontaarde vader en moeder zijn die het niet eist? Zou u nog respect hebben voor zulke vader en moeder? Die zegt, oh ja, het is mijn kind wel, maar de kind hoeft mij niet lief te hebben. Dat hoeft niet van mij te houden. U zou zeggen, hè, daar gruw ik van, zulke vader. zou dan niet vanzelf een God groeien, die zijn schepselen zal laten leven zonder dat ze hem lief hebben? Die zou zeggen, nou ja, ik heb die mensen wel gemaakt en ik verzorg ze wel elke dag en ik kleed ze en ik geef ze gezondheid en leven. Maar verder hoeven ze zich niks van mij aan te trekken. Zou dat een God zijn die u zich wensen zou? Ik weet dat u alles zegt nee. Maar als het dan in de praktijk van ons leven erop aankomt, waarom staan we dan zo verkeerd voor God? En waarom werpen we hem dan telkens tegen? Ja, maar is het wel waar? Doet God de mens geen onrecht? Wanneer die in de wet van ons eist, genen niet doen kunnen. En dan weet ik wel wat er in uw aller hart leeft. Omdat ik enige mate ook weet wat er in mijn eigen hart leeft. Al stemt u het dan zo woordelijk wel toe dat God geen onrecht doet. Maar dan komt in de praktijk van ons leven. Dan stormen de vragen op ons af. Vooral wanneer we in de geheimen van Gods verborgenheden willen intreden. En zeggen die verkiezing en die verwerping. Komt dat nou niet anders? Is dat nou echt wel goed van God? Ja, ik weet wel, ik mag er niks tegen zeggen. Maar is het daarmee voor mijn verstand of liever voor mijn hart tot een oplossing gekomen? En dan die hele stroom van heidenen die het evangelie nooit hoort. Gaan die mensen dan allemaal maar verloren? Is dat nou wel recht van God? Had hij nu niet andere wegen moeten hangen om zichzelf te verontschuldigen? Kunnen die arme mensen er nu wel wat aan doen, daar ze toch nooit het woord van God gehoord hebben? Is dat nou wel recht van God? En dan, als in ons dagelijks leven de goddeloze zijn hoorn verhoogt, en als de rechtvaardig in het stof wordt neergedrukt, is het dan niet dikwijls met Asa? Is dat nou wel recht van God? Waarom treedt God hier nou niet op? Waarom grijpt hij nou niet in? Waarom brengt hij mijn rechtszaak nou niet voor? Waarom zwijgt hij hier? Waarom twist hij niet met mijn twisten? Is dat ook niet vaak in ons leven? De praktijk van ons leven doet dan God de mens niet onrecht. En dat schreeuwt onze ziel. Ja, ja. God doet een mens over. Maar daar tegenover staat het woord van God. Nee. Nee. Hè? En daar alle mensen leugenaars zijn voor God. Willen we ons hart. Ons gemoed het zwijgen opleggen. En bidden of God het bekrachtigt. Door zijn geest. Want zo zegt de Heer. Nee. Hij doet een mens. Geen onrecht. Wat we ook tegen God willen inbrengen. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat konde doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en de moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. God had ons zo geschapen dat we hem lief konden hebben. Hij heeft ons in het goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat houdt in. Volmaakt goed, daar hebben we het in de vorige zondagen over gehad. Dat we goed geschapen zijn, alzo dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en zijn nakomelingen dat wist. Adam wist dat hij zondigde, dan zouden ook zijn nakomeling in hem verstoten worden. En wat was dat onderhouden van die geboden Gods? Ik heb het reeds gezegd, God liefde hem. En nu hebben we God niet meer lief. Niet omdat we hem niet konden liefhebben. Maar omdat we hem niet wilden liefhebben. Denk erom, daar is het begonnen hoor. O, wij schuilen in de praktijk zo vaak weg achter onze onmacht. En dan zeggen we, ja maar ik kan het toch niet. Ik kan God toch niet liefhebben. En waarom dringt u toch zo aan om tot hem te komen en in hem te geloven en u voor hem te verootmoedigen? Waarom toch? Is dat niet een dood mens leren lopen? Is dat niet een dode het evangelie laten horen die toch dood is in de zonde en in de misdaad? O, altijd maar weer moet die stem Gods tot u komen. Opdat ge beseffen zou dat uw onmacht een gevolg is van uw onwil. Onthoud het goed. Uw dodelijke onmacht is een gevolg van uw onwil. Niet omgekeerd. Niet omgekeerd. Het is niet zo dat uw onwil een gevolg is van uw onmacht. Ge moet bij uw onwil beginnen. Daar hebben we het laten liggen. Daar hebben wij het laten liggen voor God. Wij waren bekwaam. Wij konden God lief hebben. We hadden hem lief. En toen is het gebeurd. Toen hebben we in vereniging met de duivel God verlaten. En dat is geen verlichting voor onze straf als hier staat. Door het ingeven der duivel. Dan betekent dat niet. Ja, en toen kwam de duivel en ik wist het niet en ik had er geen erg in en toen ben ik gevallen. Nee, dat betekent het niet. U weet wel, wanneer iemand een inbraak pleegt of een moord pleegt in vereniging met anderen, dan wordt hem dat nog zwaarder toegerekend voor de aardse rechter. En zo moet u het nu ook zien, hier in zondag 4 in vraag 9 van onze catechismus. De mens heeft het niet alleen gedaan, maar hij heeft het gedaan in vereniging met de duivel. Hij heeft de vijand van God tot zijn vriend genomen. En toen hebben ze samen God verlaten. De mens en de duivel. Door de ingeving des duivels. In vereniging dit misdrijf gepleegd tegen God. En nu komt God. En die vraagt hetgeen we doen konden. Maar niet meer wilden doen. En omdat we het niet meer wilden, ook niet meer konden doen. Is dan God onrechtvaardig? U kent dat overbekende voorbeeld. Maar dezelfde dingen tot u te spreken, is mij niet verdrietig en is u nuttig. U kent dat voorbeeld van die vader, die zijn zoon met 100 gulden naar het postkantoor stuurt. En zegt, mijn jongen, ga eens even die 100 gulden op het postkantoor brengen om die of die rekening te betalen. Brengt het bewijs van betaling mee terug. Maar in plaats dat de jongen dat geld op de bestemde plaats gaat brengen, gaat hij met wat vrienden en vriendinnen dat geld opmaken. Dat geld verteren. Als hij nu 's avonds thuis komt, kunt u dan die vader van onrecht beschuldigen, wanneer hij van zijn zoon het bewijs van betaling eist? Stelt u dat? Dat stelt u in het natuurlijke niet. Dan zou je zeggen, natuurlijk niet. Die vader heeft het volste recht om van de jongen te zeggen, waar is het bewijs van betaling? Want die jongen behoefde die 100 gulden niet te gebruiken om van te leven. Daar zorgt vader voor. Maar hij heeft ze verbrast. En daarom is die vader rechtvaardig. Wanneer hij zulke zoon straft. Wanneer hij rechtvaardig zijn eigen geld op het bewijs van betaling eist. Ja, daar zijn we het allemaal over eens. Maar als het nu gaat ten opzichte van God en zijn schepping, dan staan we ineens. En dan zeggen we in de praktijk van ons leven, ja, maar is het wel zo? Mag God dat nou wel vragen? Kan God dat nou wel vragen? Is God wel rechtvaardig als hij nou zo streng op de eis van zijn recht blijft staan? Want die 100 gulden, dat beeld God, die liefde God, die zijn we toch kwijtgeraakt? Dat kunnen we toch niet. En dan geldt het altijd hier opnieuw voor een ieder van ons. Ja, maar hoe komt het dan? Ik had u toch gepland. Een edele wijs, toch, zegt de Heer. Ik had u toch gepland. Een bekwaam, een gans bekwaam zijn. Ge zij toch recht uit mijn handen voortgekomen. Waarom zijt u dan nu verdraaid en verkeerd geworden als wilde ranken? Van een vreemde wijnstok. Waarom brengt u dan uw vruchten voort van dood en verderf? Waarom? Ik had u toch gepland een edele wijnstok. Geleden, ik weet het. Dit is alleen te aanvuilen door het waarachtig geloof. We zullen net zo lang nee tegen God blijven zeggen. Totdat we tot het geloof komen. En pas door het geloof bekennen we ook. Dat God recht op ons heeft. En wij het niet volbrengen kunnen. En we met die tijdelijke en eeuwige straffen. Onszelf hebben waardig gemaakt. Alleen door het geloof. Wat ons hart verootmoedigt. En anders blijven we altijd verkeerde gedachten behouden. Van God. En daarom. Als die verkeerde gedachten in uw leven zijn. Draag ze uit. Voor Gods aangezicht. Doet uw hart veel aan het woord van God. Worstel om tot de kennis der waarheid te komen. Zoek schuiling bij de Heer. Zoek de overtuigende kracht van zijn geest in u te laten werken. door uw ziel stil te zetten onder de openbaring van het woord, opdat ge door Gods genade tot de kennis mocht komen. Heere, u hebt gelijk. U hebt gelijk. Gaat met zoveel gaven bedeeld dat ik het doen kon. Maar ik heb het moedwillig laten liggen. En nou ben ik rampzalig geworden. Nou ben ik diep ellendig geworden. Nou ben ik gekomen onder de eeuwige vloek. O God, ik huiver. Ik huiver vanwege het oordeel dat over me gekomen is. Gena. Gena, o God, en door moedwillige ongehoedenheid van deze gaven beroofd. Beroofd! De mens is een misdadiger, hoort u wel. Een misdadiger tegen God. Maar ook tegenover zichzelf. Want hij heeft zichzelf van de gaven beroofd. Zichzelf van de gaven beroofd. Zoals die jongen die goed gedaan is door zijn vader en door zijn moeder. Die altijd trouw verzorgd is. Die altijd met de liefde omringd is. Die niets tekort kwam. Maar hij heeft zich in dronkenschap en hoererij verlopen. En nu heeft hij zijn gezondheid. En hij heeft zich van het leven beroofd. Beroofd. Hij heeft zichzelf in de grootste ellende gestort. Daar zit hij. Daar zit die verloren zoon in het midden van de zwijn. Hij heeft zich van de gaven beroofd. Hij had het goed in zijn vaders huis. Hij behoefde niet weg te gaan. Vader was vriendelijk, langmoedig en goedertieren. En er was volop, volop vrede en zaligheid. Maar hij is van zijn vader weggegaan. Om goed uit vaders te door te brengen naar de wil van zijn eigen hart. Beroofd. Een mens is een misdadiger tegen God. Maar hierbij laat hij het nog niet. Want de zonde is hardnekkig. De volgende vraag is. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Dat is een tweede punt. Wanneer een mens gaat bekennen dat het waar is. Heere, ik heb me van die gaven beroofd. Dan komt aanstaande de volgende gedachte in zijn hart. Maar zou het nu wel zo erg zijn met de straf. Zoals de Bijbel zegt. En zoals de dominee spreekt. En zoals Gods volk het beleidt. Zou dat nu wel zo erg zijn? Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Zou die mogelijkheid er misschien in zitten? Dat God het niet zo nauw neemt. Dat het niet zo erg neemt. En dan weet ik wel, dan zeggen we natuurlijk ook aanstond. Nee, God is rechtvaardig. Dat ligt ons bestorven op de lippen. En het is goed, want het is waar. Maar dan komt toch in de praktijk van ons leven zelfs een zit in ons hart. Zou het wel zo erg zijn? Zou het wel zo erg zijn? En nu spreek ik nog maar niet over die plaatsen waarvan de kansels nooit meer gehoord wordt. De vloek over de zonde. Waar nooit meer gehoord wordt het vreselen van het eeuwig oordeel. Waar een evangelie gepredikt wordt zonder hel en zonder verdoemenis. Waar een evangelie aangeboden wordt zonder de rampstaat, de rampzaligheid van de mens, ook maar met één woord te noemen. Waar het woord verdoemenis, het woord hel, het woord oordeel, het woord vuur, nooit meer gehoord wordt. O, dat is arm. Dat is arm. Dat is pleisters leggen op een wond die niet gezuiverd is. Dat is hele eer de kwaal openbaar gekomen en ontdekt is. Dat is medicijnen toedienen. Eer de diagnose gesteld is. Dat zijn die stinkende, die verkeerde heelmeesters, die stinkende wonden maken. Dat zijn die leraren die roepen vrede, vrede en geen gevaar. Maar een haastig verderf zal u overkomen, zegt de Heer. Gods woord zwijgt er niet van, wat zullen wij er dan over zwijgen? De Heer beveelt dat we het luide zouden uitroepen, het volk de zonde en de overtreding bekendmaken. Dat ze liggen onder de vloek en het oordeel boven hun hangt. En ze boven de grote put des afgrond reeds tot het eeuwige oordeel worden toebereid. Indien ze zich niet bekeren, Gods woord zwijgt er niet van. Ik weet het, in ons hart hebben we vele tegenwerpingen. Zou het oordeel zo erg zijn? Zou de vloek zo erg zijn? Zou het werkelijk een vuur zijn dat nooit geblust wordt? Zou daar werkelijk tot in eeuwigheid tand geknerst en handgebreed zijn? Zou daar werkelijk eeuwige duisternis zijn? Zou er nooit, nooit meer een eind aan komen? Ja, maar als er nu eens 1000 jaren voorbij zijn. En als er nu eens 1000 x 1000 jaren voorbij zijn. Zou het dan nog niet wat verzacht worden? Ja, zouden de grote hoop mensen die daar zijn het oordeel niet draaglijker maken? Dat zijn van die gedachten die we onszelf spinnen.
in ons bedorven verstand, eer we ons gewonnen geven, eer we ons gevangen leggen onder de gehoorzaamheid van het woord van God. En die gedachten die komen in ons alle hart, nietwaar? Ja, zouden ze het nou bij ons in de kerk goed hebben? Zouden ze het nou bij ons goed hebben? En dan hopen we maar dat ze het niet goed hebben. Zou God zo rechtvaardig zijn dat die mensen eeuwig kan laten lijden in het vuur dat nooit wordt uitgeblust? En dan hopen we maar dat het zo erg niet zou zijn. Dat het alles nog wel mee zou gaan. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? En dan zeggen we in de praktijk van ons leven, het zal wel meevallen. Want ach, wij mensen, wij kunnen ook zoveel vergeven en vergeten. En nou is de Heere zo goed en zo langmoedig en zo barmhartig. Hij zal toch ook wel veel vergeven en vergeten. Zo denken wij vaak. Omdat we ons God als mens voorstellen. Maar geliefden, bedrieg uw ziel niet. Wij reizen samen naar dat grote gericht. Stel u eerlijk onder de veroordelende kracht van het woord van God. Opdat de zoetheid van het evangelie door u gesmaakt werd. Als gebuigd onder de straffende hand des Heren. Het is veel erger als u ooit gepredikt kan worden. Zom in de heerlijkheid van het eeuwig zalig leven u kan worden voorgesteld. En zo min we de liefde Gods in woorden kunnen uitdrukken. Zo min kunnen we u ook zeggen de verschrikkingen van de eeuwige rampzaligheid. Wat het inhoudt voor eeuwig onder de vloek te moeten nederleggen. In de verder afgrond te worden neergestort. Waar een worm niet sterft. En waar het vuur niet wordt uitgeblust. Neem hij. Zo zegt de Heer. Neem hij geen zin. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk. Beide over de aangeboren en werkelijke zonde. Dat woord werkelijke zonde. Dat is niet in tegenstelling met onwerkelijke zonde. Maar dat is in tegenstelling met aangeboren zonde. Werkelijke zonde wil hier dus zeggen, dadelijke zonde. Zonde door onze daad. Aangeboren zonde, de erfzonde. En werkelijke zonde, de dadelijke zonde. En daar vertorent de Heere zich schrikkelijk over. Ja. De toren God, ja, God kan toren. God kan toren. Zo groot Gods liefde is. Zo groot is ook zijn toren. Ze zijn beide even diep. Even hoog, even ontzaggelijk. Gods liefde, nooit uit te meten, nooit uit te putten, maar ook Gods toorn. Ze zijn allebei goddelijk. En zo heerlijk als hij is in de liefde, zo vreselijk is hij in zijn toorn. Dit in God, alles even groot en even ontzaggelijk en even oneindig. In diezelfde God, daar grote liefde is, ja, diezelfde liefde is, die is ook zelf de toren. Zoals de stralen van de zon het ene voorwerp doen smelten en het andere verharden, zo is ook de deugd van God voor de zondaar eeuwige toren en voor de rechtvaardige eeuwig leven, eeuwige zondigheid. En zo hoog als nu de liefde is ten opzichte van degene die zalig worden. Zo diep is nu de toren voor degene die in de verder afgrond zullen nederstorten. Dat staat, het is een schrikkelijke toren. En laten we daar niet meer van zeggen, maar het is een schrikkelijke toren. Het zal een mens tot in alle eeuwigheid doen beven voor God. Doe schitteren van angst en pijn en smart. Het is een schrikkelijke toren. En die gaat over aangeboren en werkelijke zon. Over de zonde waar we mee op de aarde komen. De wortel van ons leven die bedorven is. En ook over ons dagelijks bedrijf. En vergeet niet, ook over onze nalatigheid. Want niet alleen het verkeer doen van hetgeen God vraagt. Maar ook het niet doen van hetgeen God vraagt. Is zonde voor God. Die vijgenboom die werd uitgehouden. Niet omdat hij verkeerde vruchten voortbracht. Maar omdat hij geen vruchten voortbracht. Omdat hij zonder vruchten was. Al was je een nette jongen, al was je een keurig meisje, al was je een oppassende huis, vader of huismoeder, al zouden de mensen van je zeggen, dat steekt nou geen kwaad in. Indien je niet meer hebt voor God, dan zal God je straffen. met die schrikkelijke toorn, want hij vraagt vruchten. Goede vruchten van zijn wijngaard, van de boom van uw leven. En zo niet, ge zult na zijn rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig gestraft worden. Tijdelijk, ja dat zien we ook vaak. Zie maar in Israëls volksbestaan. Zie maar in het leven van David. Zie maar in het leven van de gemeente van Korinthe. Wanneer ze zich losscheurden van de inzettingen der dieren, dan komen ook tijdelijke straffen over hen. Maar lang alle zonden worden in dit leven niet gestraft. Oh nee, daar zijn vele goddelozen die in voorspoed naar de hel gaan. En er zijn vele rechtvaardigen die in diepe tegenspoeden zalig worden. Vele zonden worden er niet gestraft aan deze kant van de dood, zodat. Maar toch bemerkt men soms reeds in dit leven Gods ongenoegen over de zon. En al Gods kinderen zullen er iets van ervaren dat het bitter is tegen de Heer om hun God te overtreden. Maar zie, dat is het ergste. Niet als we tijdelijke straffen zo mogen ondergaan, dat ze ons tot God bekeren. Maar het ergste is als we verhard blijven onder de oordelen, onder de straffen, dat we onder tijdelijke en tenslotte onder eeuwige straffen het voorwerp worden van Gods toorn. Dan zal die eeuwige vervloeking op ons komen en op ons blijven, gelijk de Heere gezegd heeft. Vervloekt is een tiefel die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Eeuwige vloek, eeuwige toorn, omdat God het gezegd heeft. Laat de veroordelende kracht van dit woord ons mogen uitreiken tot de deze genade. O God genaam, want dan wordt dat oordeel ons afgetekend, niet alleen op zichzelf staan, niet alleen in de overtreding van Gods heilige wet, maar dan wordt dat oordeel op het allerverschrikkelijkst afgetekend in de Zoon van God, Jezus Christus. O wil je zien, o zondaar, hoe ernstig de zonde is, die dan Christus. Zie hem gaan op de Via Dolorosa, op de weg der smarten. Zie hem ineen krimpen onder de slagen van een rechtvaardige God. Zie hem verkwijnen in het donker van de nacht. Hoor hoe zijn hart breekt, stervende aan het kruis in de eeuwige godsverlating. Daar ziet ge Gods toren ten volle geopenbaar. Daar ziet ge de mens. Dat heeft Pilatus terecht gezegd. Zie de mens, daar ziet ge de mens. Van God verworpen, van God verlaten, van God veroordeeld. Dan ziet ge hem in het lichaam de beginselen der hel te straf leiden. Stervende van dorst, verdrogen in het zomerzonnevuur. En daar ziet ge zijn ziel wegkwijnen onder de zwarte nacht van de godsverlating. De eeuwige toren van God. Die rustte op hem. Maar nu is hij de rechtvaardige, een vloek geworden voor onrechtvaardig, opdat een wederhorig kroost altijd bij God zou worden. O, dit oordeel wordt u verkondigd, niet omdat geen wanhoop gelaten u weg zou gaan, uitroepende mijn zonden zijn te groot dan dat ze vergeven worden. Maar opdat u als een boetvaardige vanavond de plaats des berouws zou zoeken aan de voeten van hem, die de allen dagen toert, maar die in zijn grote liefde tot toeroept van het kruis. Kom tot mij, o alle gij, die vermoeid en die belast zijt onder deze last van God toert, en zo zal ik u rust te geven. We willen de volgende vraag. De laatste uitvlucht van de zondaar nog samen bezien. Is dan God ook niet barmhartig? Dat is de laatste kreet van de onder de slagen van het woord wegstervende zondaar. Is dan God ook niet barmhartig? Is er dan met God niet te onderhandelen? Is God dan zulke toornig, grimmig wreker? Is hij dan niet barmhartig? Hier neemt de zondaar de toevlucht tot de barmhartigheid Gods, buiten het offer om. O ja, God is barmhartig. Hij is zo oneindig barmhartig, dat hij handelt nooit met ons, naar onze zonde, zolang we leven. Nooit. Hoe zwaar, hoe snoot, hoe menigmaal, woog zijn wetten overtreden. Nooit. God is zo barmhartig, dat hij mens en beest voedt en onderhoudt, en doet zijn hulp nooit vruchteloos weg. Hij is zo barmhartig, dat hij aan moordenaars van zijn zoon genade bewijst. Dat hij het bloed van zijn eigen kind gebruikt, hetgeen toch zijn eigen hartebloed is, om een wederhorig kroost van een zonde af te wassen. Zo barmhartig is God. Dat hij de grootste en de snootste der zondaar nog toeroept grimmigheid, is bij mij niet zo groot. Al zo min als we die toren van God kunnen uitmeten, wat zijn lengte en breedte en diepte betreft, zo min kunnen we ook de barmhartigheden God vermelden. Maar zo goed en tierenheden, die zijn alle morgen nieuw. En zijn trouw is groot. Als we het zo niet zien, dan zit het in onze ogen. Maar in waarheid is het zo. Indien we geopende ogen ontvangen, dan zien we dat bij het rijzen van het morgenlicht Gods barmhartigheden over ons opgaan. En dat zijn trouw elke morgen nieuw is. Dan wordt het ons een wonder dat we nog mogen ontwaken. Dat de aarde ons draagt, dat de bloemen ons toelachen. Dat de vogels zingen tot eer van God, dat de grassprietjes groeien. Dat de hemel en de aarde in stand gehouden wordt alleen, omdat God barmhartig is. Dat niet alles veranderd is in de boel van vuur en zilver, maar dat zijn goede tierenheden elke morgen over ons zijn. God is barmhartig. Maar dat bedoelt hier de man die dit vraagt. Hij neemt hier zijn toevlucht tot Gods barmhartigheid, zeg ik, zonder het offer. En als je nou je toevlucht neemt tot Gods barmhartigheid in het voorbijgaan van het offer, dan logen je in feite Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid. En nu wil ik maar niet spreken over die duizenden en tienduizenden die buiten onze kerken zijn, die buiten onze gemeente zijn, die het elke dag hebben over onze lieve Heer. Onze lieve Heer, die is er goed voor. Onze lieve Heer, die zal wel zorgen dat ze in de hemel komt. Dat is niet de God van hemel en aarde, hoor, die de wereld daarmee aan wil duiden. Dat is iemand die we gemaakt hebben naar de boosheid van ons verdorven verstand. Een God die we aangepast hebben aan onze grillen en aan ons denkpatroon. Maar dat is niet Jehovah, de God van hemel en aarde. Want die is niet alleen barmhartig en vol liefde. Die is niet alleen de liefde zelf, maar die is ook de toren zelf. Die is ook de eeuwige grimmigheid zelf. Die is de rechtvaardigheid zelf. Dat is de God die zich in zijn woord openbaart. En weet je waaraan we het nu kunnen weten? Hieraan. Iemand die tot de barmhartigheid God zijn toevlucht neemt zonder het offer, die blijft op zijn eigen hoogte staan. Die valt nooit van zichzelf af. Die verloochent zichzelf niet. Die gebruikt die zogenaamde barmhartigheid om voor te gaan in de weg der zonde en der eigen gerechtigheid. Maar iemand die tot Gods barmhartigheid vlucht in het offer, in Christus Jezus, die wordt vernietigd. Die verliest zijn leven. Die verliest al zijn krachten. En die valt als een verloren zondaar, als een arm en hulpeloos mens, Christus in de schoot. Die baas, dat is een verootmoedig. Dat is een mens die zegt, ik ben niet waard. Dat ik in mijn huis zou inkomen, dat onder mijn dak zou inkomen. En van die zegt de Heer, groot is uw geloof. Men wil de liefde, maar men herkent de straf niet, de schuld niet, die over de zonde gekomen. Zo God hadden ook de Joden, de vleeselijk gezinde Joden. Ze zeiden, Abraham is onze vader. We zijn kinderen der vrije. We zijn Gods kinderen, uit hem geboren. En ze verwierpen de zoon van God. Ze zeiden, kom, hij is erfgenaam. Laat ons hem dood en de wijngaard zal ontzetten. Want we zijn kinderen van Abraham. En God heeft ze verworpen als moordenaar van zijn eigen zoon. Ze wilden de barmhartigheid God zonder de bekentenis van hun zonde. Zonder het offer. Ze wilden de straf niet erkennen. De schuld niet op zich nemen. En daarom hebben ze Christus verworpen. En dat gaat altijd met ons. Indien we de schuld niet erkennen. Indien we de straf der zonde niet bulken. Dan blijven we Christus verwerpen. Dan blijven we in de praktijk van ons leven aan het kruis voorbij gaan. Let er maar op in uw eigen leven. Dan hebt u nog wel een bepaalde gedachte van een goeddoend God. Van een barmhartig God. Van een God met wie het eindelijk toch nog wel in het reine zal krijgen. Maar dan gaat u altijd het offer voorbij. En u zingt nooit aan de voeten des Heeren meer. O, dit is het kenmerk van het waarachtige. Dat wordt hier niet bedoeld. Als hier gevraagd wordt, is dan God ook niet barmhartig? Dan wil hier de zondaar een beroep doen op Gods barmhartigheid buiten het offer. En dat wordt afgesneden. Want dan zegt de onderwijzer, God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. En zijn gerechtigheid eist dat de zonde. Welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan. Ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf. Aan lichaam en ziel gestraft worden. U weet wel. Als u tegen een koning of een vorstelijk persoon zondigt. Dan wordt u zwaarder gestraft als dat u tegen mij doet. Maar hoe ontzaggelijk veel meer zult u gestraft worden. Wanneer u tegen de allerhoogste majesteit zondigt. Wanneer u de God van hemel en aarde aanrandt. In zijn heerlijkheid en in zijn gerechtigheid. God heeft ervan gezegd, zijn gerechtigheid eist dat die zonde met de hoogste. En wat is de hoogste straf? Dat is de eeuwige straf. De eeuwige straf. En dan niet alleen in de ziel, maar aan lichaam en ziel gestraft worden. Overliezen aan lichaam en ziel. Daar sterft de worm niet. En het vuur wordt niet uitgeblust. Aan lichaam en ziel. Omdat we met ons lichaam en met onze ziel tegen God zondigen. Daarom zal die eeuwige straf komen over de zondaren. Die onboetvaardig zullen sterven. Die zullen sterven gelijk als ze geboren zijn. En dan staat er, en daar kan ik niet verder over spreken, daar staat de eeuwige straf. Eeuwige straf. Zonder tijd. Eeuwig. Miljoenen, miljoenen, miljoenen jaren. En dan nog slechts het eerste ogenblik. De eeuwige straf. Nooit geen redding meer. Nooit geen uitkomst. Nooit geen verzachting. Nooit geen verademing. Wanneer we hier bij een smartelijk ziekbed staan. En we mogen weten, daar ligt een christen of een christin te sterven. Dan zeggen we nog een ogenblik. Houd goed, nog een ogenblik. Hij staat reeds aan de boze der dood, Jordaan. Om u af te lossen uit uw ellende, uit uw moeite en uit uw verdriet. En de boze des hemels gaan reeds open. Dan kunnen we daarmee zulk een leider of leideres nog verademing toebrengen. Maar in de rampzaligheid zal nooit meer een hand ons worden toegestoken. Daar zal het evangelie van redding en verlossing nooit meer doorklinken. Die muren zijn zo dik. Daar zal nooit een stem uit de hemel de hel meer binnendringen. Daar zal dus het aangezicht van God je tot in eeuwigheid niet meer aanschouwd worden. O mensen, ik weet het. Ik gevoel me te aard. Ik gevoel me verstand te gering. En bovenal mijn liefde te gering. Om u te waarschuwen tegen het aanstaand gedeelte. Maar laat ik dan het woord van Jezus Christus. Die men toch waarlijk van geen liefdeloosheid kan beschuldigen. Het mijne maken. Wanneer die gezegd heeft. Wee u Gora in. En wee u Bethsaida. En wee u Capernaum. Zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die erin geschied zijn. Ze zouden zich bekeerd hebben, Jeruzalem. Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigste die tot u gezonden zijn. Hoe menig werk heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. Ziet uw huis, worden u woest gelaten. En dan staat er van Jezus dat hij wenende stond voor Jeruzalem. Hij. De hoogste openbaring van Gods eeuwige liefde is verworpen door de tijd, nu geliefde en door u. Want datzelfde evangelie wat Jezus gepredikt heeft tot zijn volk, dat predikt God nog aan u, dat verkondigt hij u, opdat u tot hem zou bekeren.
En wilt ge zeggen, zoals hier de onderwijzer, maar God is toch barmhartig? Dan zegt God ja. Ik ben barmhartig. Dat heb ik betoond. Dat heb ik ten hoogste en ten laatste betoond. In mijn eigen zoon, die vanwege de rechtvaardigheid God staat. De dood moest ingaan. De straf moest dragen. O, zo groot is God barmhartig. Dat is een enig geboren zoon gegeven. Maar die dan ook hieraan voorbij gaat, die zal de eeuwige straf dragen. Kom, kom zondaar, God heeft ons dit geopenbaard, opdat we vrezen zouden voor zijn aangezicht. En wilt ge dan ten allen duidelijk zien, ten laatste heeft God zijn eigen zoon gezond. En in die heeft hij zijn gerechtigheid volvoerd, zo vlekkeloos, zo heilig, zo intens, zo ten einde toe, dat hij hem nedergestort heeft in de eeuwige dood. Maar daarin heeft hij ook deze, het hoogste liefde geopenbaard. En nu roept God ons toe hem te aanschouwen, in wie hij zijn straf, zijn toorn en zijn grimmigheid geblust heeft voor een ieder, die nu een welgevallen gekregen heeft aan de straf der ongerechtigheid, en die nu als een berooide en als een arme van geest en als een verslagene van hart met een ontroerd gemoed wederkeert tot God en het uitroept: Heer, ontferm u mij, ontferm u mij, o Heer. O wie niet ontroerd wordt, die zal het oordeel dragen. Meer heeft God niet te zeggen. Alles wat hij u te zeggen heeft, dat heeft hij u geopenbaard in de zoon van zijn eeuwige liefde. O, hoe zalig is het op zijn stem acht te mogen geven en zich onder het oordeel der wet te mogen verootmoedigen en getrokken door de hoogste openbaring van Gods gerechtigheid, ons gepredigd in het offer van zijn enige zoon, gebogen, met schuldbesef getroffen en verslagen, neder te vallen aan de voeten des Heers. Want hier ontspringt de bron van het eeuwige leven, waar een zondaar deze laatste genadeslag aanvaardt, deze laatste speerstoot van God woord aanvaardt en zegt: het zij al zo. Ik beken aan u, o God, oprecht mijn zoon. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ik beleed aan u en dadelijke zoon. Ik heb tegen al uw geboden zwaarlijk overtreden. Gij had me gepland als die edele wijnstok. Ik beken, maar ik ben geworden als een wilde rank van een vreemde wijnstok. Ik heb tegen u gezongen en ik heb bittere vruchten voortgebracht. Maar zie, ik zeg, hier ontspringen de bronnen van Gods ontferming. Want die zo Gods gerechtigheid aanschouwt, die zo buigt onder het oordeel, die wordt, nee, die is reeds. Die is reeds ontfermd. Over die is de Heer opgestaan. Die zal hij zijn genade en gerechtigheid openbaren. Die zal hij brengen tot de volmaakte verheerlijking van al die geschonden deugden. Want de Heere toont ons in deze zondagsafdeling hoe we hem beledigd en hoe we hem smarten hebben aangedaan. Maar hij doet het, opdat we onze schuld zouden gevoelen, opdat hij zijn genezende balken aan onze zielen zou kunnen strijken. En dan komt toch in het leven van zulke buigende zondaar de tijd dat die openbaring van Gods gerechtigheid aanschouwd wordt in de vloek die in Christus teniet gedaan is. In hem, in die het oordeel is wedergekeerd tot gerechtigheid. En als je nou met je verloren ziet, als je nou met je verzondigd leeft, als je nou met je totaal verkeerd en bedorven hart de blik slaat, je gebroken oog heen wendt naar hem, in die al Gods deugde genoegdoening gekregen hebt, dan gebeurt het om. Dan wordt dat oordeel dat op mij en op u rust vanwege onze zonde, weggedragen door hem, het Lam Gods dat de zonde der wereld legt. En dan krijg je een liefde in je hart, een verwondering, een diepe aanbidding, die tot in aller eeuwen eeuwigheid zou worden voortgezet. Dan zal je dat eeuwige wonder aanschouwen. Gods toorn geblust. Niet in mij. Gods gramschap genoeg gedaan. Niet in mij. Maar in zijn eigen zoon. In hem wordt Gods gerechtigheid gezien. Maar in hem wordt ook Gods hoogste liefde geopenbaard. Geen strijd meer. Geen tegenstellingen meer. Alles één. Als verhield in Jezus Christus. God vindt vrede in het op. Nu mag ik rusten. Rusten als verloren zondaar. Rusten in mijn borg. In mijn gauw. In mijn lot. Die in mijn plaats. In Gods gerechtigheid is ondergegaan. Om voor mij. O dat wond. Voor mij. Het eeuwige leven te verwerven. En te zijn. Ook in de toepassing des Heilige Geestes, waarvan hij ons eeuwig zal doen zingen. Tot lof van de Vader die het uitdacht, van de Zoon die het bewerkte, en van de Heilige Geest, die in onze harten dat heil thuis bracht, waarvan we met al de heiligen, die zijn verschijning hebben liefgehad, eeuwiglijk zullen zingen. Ontheven van het oordeel, gekroond met de kroon der heerlijkheid en rechtvaardigheid, die de rechtvaardige rechter ons in die dag geven zal. Amen. Heere, wil u ons hart bewegen door dit uw heilig woord, opdat we beven zijn. Opdat al onze uitvluchten afgesneden, we voor u mochten nedervallen en het uitroepen, ontferm u mij. Heere, waar zo'n zondaar nederknielt, daar zijt u ook. Daar openbaart u de heerlijkheid van uw eeuwige evangelie. Daar straalt u met de zon der gerechtigheid in de duisternis van ons leven. Daar zijt u, die in onze plaats stond. Doe ons zo van hier gaan. Geef ons die ogen, die beleving van die schuldvergevende liefde in ons hart. Dan zullen we ootmoedig en oprecht ons levenspad bewandelen. Ga u met ons de weg in. Wil u ons sterken tot onze arbeid. Geef u ons die vreugde in u. In uw heilig woord, die volgt na veel smarten, in alle oprechte hart. Doe ons zo met onze kinderen het pad van uw geboden gaan. Raak ons niet onvoorbereid uit het leven weg. Laat het licht van uw heilige geest over ons schijnen. Neem de lamp uw waarheid niet uit het midden van ons. Geef ons gena, o God, om uw toekomst alzo te verbeiden. Wandelend achter u aan, verzoen u al het zondige, wat ons ook in de heiligste verrichtingen aankleeft, om uw Zoon Jezus Christus wel, op wiens offerande wij ons nederwerpen, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De slotstand der gemeente is uit Psalm 34, het 11e vers.
Thank you.
Geliefde, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.